Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 103 aan het begin van deze dienst. Daarvan de versen 10 en 11. En we ook zingen over de heerlijke heilige dienst van de engelen. Vers 10. De Heere heeft zich als allerhoogste koning een troon gevestigd in zijn hemelwoning. En gij engelen die hem dient met heldenkrachten. En vers 11. Loof de Heere, gij zijn legerscharen wier lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, de versen 10 en 11. Naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan zijn van Psalm 90, vers 6. Helaas, het best van onze beste dagen baart ons dikwijls smart en geeft dikwijls stof tot klagen. Psalm 90, vers 6. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult u voor die niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon nog uw dochter, uw slaaf nog uw slavin, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund nog zijn ezel, hoop maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus samenvattend, die zei al dus. U zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden, aan de gehele wet en de profeten. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die ons bijeen hebt geroepen, voor wiens aangezicht wij mogen verschijnen, Gij zijt God, eeuwig, bron van leven, heilig, soeverein, almachtig en goed. En wij zijn geroepen en gekomen voor uw aangezicht, wij die mensen zijn. Wier leven allemaal iets kent, wat we zongen in Psalm 90. Dat er ook smart is. En verdriet en dat de levensdraad broos en kwetsbaar is. Iets daarvan, heren, ondervinden we allemaal. Of zullen we ondervinden. Wat is het, heren, een ontzaglijk wonder. Dat er ook zoveel mooie dingen zijn die velen van ons in het leven ontvangen mogen dan. Gaven die we dankbaar mogen ontvangen en genieten. Wonderen van uw goedheid. Van waar komt het ons, heren, dat er zoveel dagen, zoveel momenten zijn, dat we intens genieten mogen van zoveel goeds dat ons geeft, vaak dag in dag uit. En zulke mensen, heren, als wij zijn, brengt u ook vandaag weer onder uw woord. Het is in uw hart, heren, dat u ons voor u wilt hebben. Dat u ons ontmoeten wilt, dat u tot ons spreken wilt, dat u ons uw heilsschatten geven wilt, dat u ons de heilsmiddelaar, de Heer Jezus Christus, geven zult. Geef dat iets van het voorrecht en het wonder daarvan. Ons leven binnenkwam, in ons leven tot nu toe en tot dusver. En wil, Heere, ons vanmorgen geven dat we onze harten, gedachten, ogen mogen richten en leren richten op datgene van uw heil dat wij nog niet zien. De dingen die u door uw opstanding, Heer Jezus Christus, aan het licht hebt gebracht. Het leven der toekomende eeuw. Het leven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat ligt achter de horizon van de wederopstanding der doden. En dan bidden we, Heere, richt daar ons hart en oog op. Meer dan op de dingen die we wel zien kunnen. Met de handen tasten kunnen. En die we aan kunnen raken, die ons bezighouden. Bezighouden hebben de afgelopen week. Heer, maar wilt u onze gedachten richten op die dingen die nog niet te zien zijn? En dat die ons meer zeggen dan een betere functie, een mooie auto, meer salaris, zelfs een lieve man of lieve vrouw. Dat uw Heilige Geest onze gedachten vanmorgen richt en de sprong laat maken naar het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op de dingen die blijven zullen. Als alle aardse dingen door de tand des tijds zullen vergaan. Als alle aardse dingen door de dood heen, door de tunnel van de dood heen, aan deze kant moeten achterblijven. Heere, geef ons uw genade. En doe ons zien wat die dingen te zeggen hebben, te betekenen hebben voor ons leven hier en nu. Het leven van de alleenstaanden. Het leven hen die weer alleen in het leven kwamen te staan. Weduwen, weduwnaren of anderszins. Of zij die een ander gemis in hun leven ondervonden. Wat betekent in het leven van de getrouwden? Van hen die verkering hebben of daarna verlangen. Geef dat ze een uitwerking hebben zal, Heere. In ons aller leven. Als erover valt het licht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geef dat we dan zien, Heere. Waar het op aankomt. Dat we ook leren prioriteiten stellen, leren relativeren ook. Dat alles op uw plaats in ons leven kom te staan, Heere, en met de houding die uw geest ons leren wil. En we bidden, Heere, om uw heilige geest in de weken voor Pinksteren. U hebt in het rijk van de schepping de regen afgelopen week rijkelijk gegeven. Geef evenzeer de regen van uw geest op de velden van uw gemeente, Heere. Dat die u kennen in u opbloeien zullen. Zich naar u uitstrekken zullen. Dat die u niet kennen naar u roepen zullen, naar u schreeuwen zullen. En dat zo de velden van uw gemeente met de regen van uw geest worden overdekt, Heere. Wil dat u ook zegenen de ambtelijke dienst van de kerkenraden, van alle broeders, afzonderlijk en ook in hun gezamenlijkheid, in hun broederlijkheid. Zegen de dienst van de dienaren van uw woord. Zegen de predikants vrouwen, de predikants gezinnen. Zegen de studieverlof van dominee van der Wind. Dat uw geest hem het onderzoek van de psalmen zegent voor zijn hart, voor zijn ziel. We bidden voor allen die een taak hebben in en rond de eredienst in het geheel van het gemeenteleven. Wij willen u dankzeggen voor het verloop van de rommelmarkt van gisteren, die ook weer plaats mocht vinden na een drietal jaar. Geef dat de opbrengst niet alleen financieel mag zijn, al zeggen we ook daar dank voor. Dat opbrengst ook mag zijn in de saamhorigheid, in de eensgezindheid, in de samenbinding onder elkaar. We danken het echtpaar de Weert Kolbach dat we in 45 jaren, 40 jaar en nog 5 jaar hebt geschonken in het huwelijk. Te midden van kinderen en kleinkinderen wil de zegen over hen gebieden en de zegen over hen vermeerderen, Heere. Dat de dank alleen u toekomt en het uitzicht op u mag zijn. Wees met alle leed en ramp in de wereld. Hoe uw schepping zucht. Hoezeer onrecht kan lijken te heersen. Hoezeer wetsovertreding u grieft en krenkt dag in dag uit en zondag in en zondag uit. Geef dat er iets in ons is, Heere, wat het eigenlijk niet uit kan houden te midden van dat alles. Dat iets in ons is van uw heilige geest. Dat kan uitzien naar een hemel en een aarde waarop dat niet meer zijn zal. Waar uw schepping alleen maar bloeien zal. Geen onrecht meer wezen zal. Geen wetsovertreding meer bestaan zal en kan binnenkomen. We zeggen u dank voor de evacuatie van de militair uit de Azovstalfabriek in Mariupol. We bidden, geef hen een rechtvaardige en een eerlijke behandeling. En we smeken u, Heere, wil uw macht tonen in dat oorlogsgeweld. Op de wijze die uw naam het meest verheerlijken zal. Maar geef dat onder het oorlogsgeweld uw naam te meer zou worden aangeroepen. Hoor ons uit genade, Heere. Als u ons de kostbare tijd geeft om onder uw woord te mogen zijn vanmorgen. Om Jezus wil. Amen. Zoals reeds gezegd, openen wij de Bijbel in Lucas 20, is dat ons voornemen. En wel in de versen 27 tot en met 40. Lucas 20, vers 27 tot en met 40. In dat gedeelte luidt het woord van God als volgt voor ons allen. Lucas 20, vers 27. En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft, en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu 7 broers, en de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw, en ook hij stierf kinderloos, ook de derde nam haar, evenzo alle 7. Ze lieten geen van alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu. Van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot de vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven omdat ze gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God omdat ze kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk kennen gegeven bij het doornstruik. Toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet de God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven ze allen. En sommige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden, meester, dat hebt u goed gezegd. En ze durfden hem verder niets meer te vragen. Tot zover dit schriftgedeelte. De tekstverzen zijn de versen 34 tot en met 36. Nou, laten we nog een keer naar luisteren. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld. Ik heb het voorbereid vanuit de vertaling, de kinderen van deze eeuw. En wil er ook in de preek iets over zeggen. De kinderen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn, die eeuw, die toekomstige eeuw te verwerven. En de opstanding uit de doden zullen niet trouw ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven. Omdat ze gelijk zijn aan de engelen. En ze zijn kinderen van God. Omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Jezus spreekt hier ten eerste over de heerlijkheid straks. Ten tweede wat dat betekent voor het huwelijk nu. Dus Jezus onderwijs over de heerlijkheid straks. En over het huwelijk nu. Lucas 20, de verse 34 tot en met 36. Laten we gaan zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 84. U weet, een pelgrimslied, een lied van de levensreis, de verse 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, het 4e en 6e vers. Als tekst lazen wij Lucas 20, de verzen 34 tot en met 36. De Heer Jezus onderwijst ons daarin over twee dingen. Ten eerste over de heerlijkheid straks. Ten tweede over de betekenis van voor het huwelijk nu. Gemeente, hoe zal dat zijn? Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt. Hoe zal dat zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Hoe ziet het leven daar dan uit? Naar God toe? Naar elkaar toe? Hoe zal dat zo'n beetje eraan toe gaan dan? Eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet vreemd als we, als u, jij, daar wel eens over nadenkt. Het zou eerder vreemd moeten zijn als we er nooit een gedachte aan zouden wijden. He, aan zoiets moois dat wacht. Als je denkt aan je vakantiebestemming, nou, dan denk je daar allicht wel eens aan. En je zoekt allicht van tevoren wel eens op internet van, nou ja, hoe ziet dat huisje eruit, hoe is dat park, hoe is de omgeving, wat is het allemaal te doen. Nou, dan gaat het over een plek waar je 1, 2 of hoger 3 weken blijven zal. Maar je wil toch graag van tevoren een beetje weten van hoe het daar zijn zal, waar je het allemaal doen kan, wat het beleven is. En dan de plek waar we eeuwig zullen zijn. Dat zou toch vreemd zijn? Als je daar nooit eens iets over zou willen weten. En als je daar nooit eens over na zou denken. Hoe ziet het eruit op mijn eeuwige bestemming? Want ook over die bestemming valt best wat op te zoeken. Er zijn best verschillende gedeelten in de Bijbel die ons daarin voorgaan, daar een beetje als het ware in proberen binnen te leiden onze gedachten. Ik leid me aan het slot van het Bijbelboek Openbaringen. Al valt het niet mee om voor ons mensen al die verschillende beelden dan in één geheel weer samen te brengen. Maar ook de Heer Jezus heeft er meer dan eens wat over gezegd. Hoe dat zijn zal. Het leven op de nieuwe hemel, het leven op de nieuwe aarde. Onder onze schriftlezing. En we beperken ons dan als het gaat over nieuwe hemel en nieuwe aarde vanmorgen ons dus tot wat Jezus in deze schriftlezing daarover zegt. De Heer Jezus die noemt dan die heerlijkheid straks, waar we het eerst over gaan hebben, het leven van die eeuw of van die wereld. En moeten we dat zo opvatten? De Heer Jezus bedoelt daar vooral een tijdvak mee. En in het spreken van de Heer Jezus, spreken van de Bijbel, moet je 3 tijdvakken, 3 periodes, eeuwen, werelden, onderscheiden. De eerste periode, de eerste eeuw, en moet je dan 100 jaar denken, dat is de geschiedenis van de mensheid in het paradijs. Tussen de schepping en de zondeval. Dat is de eerste eeuw, de eerste wereld. Daarna de tweede eeuw, de tweede wereld. Die is begonnen met de intrede van de zondeval. Die duurt nog steeds voort, die zal voortduren tot op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Dus dat hele stuk tijd tussen zondeval en wederkomst noemt de Heer Jezus deze wereld, deze eeuw, daar leven wij nu natuurlijk in. En dan de derde eeuw, de derde wereld, dat is de tijd die zal ingaan vanaf de wederkomst, vanaf de opstanding der doden. Die eeuw, die toekomstige eeuw, die toekomstige wereld, noemde de Heer Jezus dat. En over die toekomstige eeuw, die toekomstige wereld, gaat de Heer Jezus het hebben in onze tekst, versen 34 tot en met 36 van Lucas 20. En we willen die een beetje van achteren naar voren navolgen. Weet je, dus aan het eind van vers 36. Daar zegt Jezus daar het diepste van. Jezus zegt dat de mensen die daar zullen zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat zijn allemaal kinderen der opstanding. Die hebben allemaal, ja, dat klinkt, het graf achter zich liggen. Ze zijn kinderen die zijn opgestaan uit de doden, zijn opgestaan, zijn teruggebracht uit het graf. Zoals de Heer Jezus zelf daar de eerstgeborene van was. De eerstgeborene uit de doden. Met zijn verheerlijkt, glansrijk, zonderloos lichaam, zo zullen die mensen allemaal zijn als Christus na zijn opstanding. Kinderen der opstanding met een verheerlijkt, heilig, geestelijk lichaam. Daarom zijn alle mensen die daar zullen leven, kinderen Gods. En dan bedoelt Jezus daarmee. Zij zullen dan kinderen van God zijn in hun volle glorie, in hun volle glans. Het zal dan alles ook aan die mensen te merken zijn. Het zal ook aan alles van hen afstralen. Gods liefdevolle zorg, hè, zijn vaderzorg aan zijn kinderen, die zal dan in alle opzichten blijken. God als hemelse vader geeft hen dan alleen maar mooie, goede, hemelse gaven. Alleen maar dingen die hen gelukkig maken, die hen een gevoel van gelukzaligheid geven. En het zal ook van die kinderen God zelf afstralen. Ze zullen het in alles uitstralen dan. Ze zijn een en al afhankelijkheid, gehoorzaamheid, wederliefde, verering van hun God en Vader die ze altijd mogen aanschouwen. Kinderen Gods in volle glorie. Ja, kijk, dat kun je hier en nu nog niet zeggen natuurlijk. In deze eeuw, in het tijdvak waarin we nu leven, ja, is Gods vaderlijke zorg voor zijn kinderen vaak verborgen en bedekt onder kastijdingen, onder beproevingen. En dat God zijn aangezicht ook verbergen kan. En die kinderen God zelf in deze wereld, die stralen ook niet een en al gehoorzaamheid en afhankelijkheid uit. Nee, hun kind zijn is aan alle kanten bevlekt en bekrast en verduisterd en soms ver te zoeken. Maar dan, op de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan zullen zij kinderen God zijn. Voluit vanuit de Vader, voluit ook vanuit zichzelf, om zo te zeggen, een en al kind. Wat Jezus dan ook zegt, dan zullen zij die daar wonen de engelen gelijk zijn. Ja, want engelen, die zijn het toppunt van gehoorzaamheid. Hè? Vandaar ook die zes vleugels mee ze worden afgebeeld. Ja, ze kunnen door die zes vleugels direct die kant op vliegen waarin God ze roept. Hè? Wie lust het is, Psalm 103, om op zijn wenk en wil te staren. Zo zijn de engelen altijd, direct, spontaan, zonder aarzeling, terstond bereid om te doen, te gaan, wat en waarheen de Heere ze zendt. Ja, zo zullen die kinderen God zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De engelen gelijk in gehoorzaamheid. Maar het houdt nog iets in. De engelen gelijk. Zegt Jezus daarvoor, dat verbindt hij eraan, dat zal ook inhouden. Die mensen die daar zullen zijn op de nieuwe en nieuwe aarde, die kunnen niet meer sterven. Dat kun je je niet voorstellen, hè? Die mensen op de nieuwe hemel, die kunnen niet meer sterven. Zo ver je ziet, is daar geen horizon, geen eind aan het leven te bespeuren. Eeuwig leven, niet meer sterven. Dan is er dus ook geen angst meer om te sterven. Dan is er dus ook geen rouw en gemis meer over hen die gestorven zijn zouden, want die zijn er niet. Dan zijn er ook geen voorbodes van het sterven. Geen ziektes. Geen gebreken, geen handicaps, geen ouderdomskwalen. Zij kunnen niet meer sterven. Ja, zo'n leven kun je eigenlijk niet voorstellen hier en nu. Maar zo zal dat leven van die toekomstige eeuw dus zijn. Zo zal het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Altijd zul je Gods liefde voelen. Altijd hem volmaakt gehoorzaam zijn. En je zult nooit meer één traan laten en hoeven te laten. Vanwege dood, rouw, moeite, zorg, verdriet. Calvijn zegt ergens: ik vind niemand een gevorderd christen dan degene die de dag van zijn dood en wederopstanding met vreugde verwacht. In één adem, hè? De dag van je dood en wederopstanding met vreugde verwacht. Ik hoop dat het een beetje vatten kan. En dat als we aan die eeuw denken, met vreugde verwachten. Dat. Of zouden we eerlijk moeten zeggen dat we eigenlijk nooit zo ver komen? Dat onze gedachten altijd maar gevangen blijven in deze eeuw, in dit tijdvak van het hier en nu. Hè? Alsof we zachte kikkers zijn in een modderpoel die zo met zware modder is dat die kikkers niet eruit kunnen springen naar de kant toe. Ze blijven maar vastgezogen in die modderpoel zitten. Dat onze gedachten zo zitten, vastgetrokken, vastgezogen. Nou ja, noem het in de modder van dit leven. Dat er geen gedachte uit kan springen naar de overkant. Ja, als dat zo is, moet ons nadenken, zien we dan de verhoudingen wel goed? Als dat zo is, dan moet het toch maar eerlijk het naar ons toe laten komen. Bekeert u. Bekeert u. En zie de dingen toch in zijn belang en in zijn verhouding zoals ze werkelijk zijn. De heerlijkheid straks, wat Jezus ons zegt, ons schildert over het leven van die toekomstige eeuw, die toekomstige wereld. En daar staat als het ware dus tegenover, ja, het leven van alle mensen in deze wereld en in deze eeuw. De ruim 7 miljard mensen die op dit moment in deze eeuw, in deze wereld leven, waaronder wij zijn. Niet als kinderen daarop, wij hebben niet het graf achter ons. Wij hebben de schoot van onze moeder achter ons. Wij zijn allemaal kinderen van onze geboorte. Geldt voor ons allemaal. Dat betekent, we hebben allemaal een geboorte achter ons in zonden en in ongerechtigheid ontvangen en geboren. Geldt alle 7 miljard mensen die er nu leven, ons ook. En ons geldt nog iets wat Jezus heel subtiel heeft aangeduid. Hij zei over die toekomstige eeuw, zij kunnen niet meer sterven. Niet meer, nee. Want dat kunnen we nu wel. Nu zijn wij allemaal mensen die kunnen sterven. Niet alleen dat we een keer zullen sterven, maar we kunnen sterven. Dat betekent, er is nooit een dag van je leven dat je kan zeggen, vandaag kan ik niet doodgaan. Nee, dat kun je nooit zeggen. Wij kunnen, elke dag kan dat. En je leeft nooit, je begint nooit aan een dag waarvan je zou kunnen zeggen, vandaag bestaat het niet dat ik sterf. Nee, want dat kan wel, zegt Jezus. Denk op Psalm 90. En daarom ook alles wat ermee samenhangt is er in ons leven. Rouw, gemis, ziekte, ouderdomskwalen en gebreken. Dat geldt dus al die 7 miljard mensen die op dit moment deze eeuw, deze wereld bewonen. En heeft Jezus gezegd, zijn er van die 7 miljard mensen die dit moment de wereld bewonen, zijn er dus die waardig geacht zullen worden om die toekomende wereld te gaan bewonen. Dat zullen ze niet alle 7 miljard zijn, maar er zullen er van hen zijn die zullen waardig geacht worden die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te bewonen. Wie zijn dat dan? En nog beter vraag, ben ik dat dan? Dat zijn zij, of beter, dat zijn wij, als wij ook nu al kind van God zijn. Als we ook nu al de trekken van een engel in ons leven vertonen. Als nu al het dienen van God de lust en de liefde en het verlangen van ons hart en van ons leven is. Want wat eerlijk is eerlijk, als het niet zo is, dan zou het er toch niet passen. Zou toch niet weten wat je zou moeten doen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een beetje op zijn manier, en die kun je niet zo passend vinden, maar ik wil het toch noemen, van C.S. Lewis. Die beschrijft in een van zijn boeken, ik geloof De Grote Scheiding, beschrijft wat ik nou moet zeggen als volgt. Hij heeft het over een trein die door het heelal rijdt. En die trein die doet eerst de halte aan van de hel. Deuren gaan open, mensen kunnen instappen. Nou, mensen willen wel instappen. Ze willen allemaal wel weg en uit de hel stappen. Ik weet niet of mensen in die trein. Tot de tijd voorbij is. De trein die gaat rijden door het heelal. En dan stopt die trein bij de halte in de hemel. De deur bij alle mensen die stappen uit. Maar het duurt niet lang. Of de eerste die komt daar weer terug de trein in. En de volgende. En nog meer. En op een duur. Alle mensen die in de trein zaten. Die zijn weer teruggekeerd in de trein. En je hoort ze allemaal min of meer hetzelfde zeggen. Nadat ze even de hemel hebben rondgewandeld. Het is hier niet om uit te houden. Je kan nergens zondigen. Je ziet nergens zonde. Je ruikt je kunt nergens zondigen. We stikken hier. We moeten hier alleen maar God dienen en God eren. Er valt hier niks van zonde meer. Zelfs maar te ruiken of te voelen. We willen hier alsjeblieft weer weg. Ja? Wie het hier niet leert. Met verlangen van zijn hart. God dienen. Tegen de zonde strijden. God verlangen te eren. Wie het hier niet leert, die zal het in de hemel niet uithouden. Die zal er ook niet komen, niet hoeven komen en niet kunnen en niet willen komen ook. Echt waar. Wie het hier leert, wie er hier hart voor krijgt, in de meest letterlijke zin van het woord, hart voor krijgt, door de genade van God en zijn Heilige Geest, die zal waardig geacht worden, staat. Er staat niet, die zal het waardig zijn, nee, er staat, die wordt het waardig geacht. Dat betekent in Christus, want ja, al verlang ik nou met heel de liefde van mijn hart om God te dienen in deze eeuw en in dit leven, en al is dat heel de lust van mijn leven, dan is mijn gehoorzaamheid het nog lang niet waardig. Daar kom je misschien wel juist dan, hoe langer hoe meer achter. Ook mijn dienen van God en ook mijn gehoorzaamheid heeft verzoening nodig. Heeft het bloed van Christus. Wanneer kan ik nou zeggen dat ik God één keer heb gezocht, gediend, geroepen, gebeden, zonder vlek. Zonder enige smet van traagheid, bijbedoeling of lauwheid. Nee, zelfs mijn beste dienst heeft nog de verzoening nodig. Waardig geacht worden. En daar word je hoe langer hoe meer je van bewust en bij stilgezet. Maar dan vragen ze wel of u bij hen hoort. Hoort u bij diegenen die het waardig geacht zullen worden die toekomstige eeuw te beërven. En nu we in deze eeuw nog zijn, deze wereld, kun je daar nog bij komen. Het aantal van hen die die nieuwe hemel en aarde zullen bevolken is nog niet vol, is nog niet af, is nog niet compleet. Daar kunnen er nu nog bij komen. En daarom wordt ons nu de Heer Jezus verkondigd. Als de zaligmaker van zondaren. Als de borg voor schuld. Als de redder, de verzoener. Daarom wordt nu ons Christus verkondigd. Kom tot Hem. Als kind van deze wereld, kind van deze eeuw. Geboren in zonde. Die elk moment kan sterven, kom toch tot Christus. Ik kan u niet garanderen dat morgen nog kan. Niemand kan u garanderen dat u morgen nog wel naar Jezus kunt komen. Want we kunnen sterven. Maar nu, nu is de deur open om tot Christus te komen. Om in hem kind te worden van die toekomende eeuw, van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Neem toch niet het onverantwoorde risico om te denken dat kan morgen ook nog wel, dan ben ik ook nog jong. Dan neem je een onverantwoord risico voor je ziel en voor de eeuwigheid. Niet doen, niet doen. Nou, de heerlijkheid straks. Waarom zegt Jezus dit? Dan komen wij tweede, het huwelijk nu. En dan vragen we eens af van, waarom zegt Jezus deze dingen? Nou, dat heeft een bepaalde aanleiding. Die hebben we in onze schriftlezing wel gehoord. Hè? Een bepaalde groep Joodse leidslieden, Sadduceeën. Fariseeën kennen we wat beter, maar de Sadduceeën waren het dan ook. Hè? Die geloofden niet in engelen en ook niet in een opstanding der doden, dus een leven na de dood. Die waren tot de Heer Jezus gekomen, want ze hadden iets bedacht. Dachten bij zichzelf, ja. Die rabbi van Nazareth, Jezus, die verkondigt dat er een nieuwe hemel, nieuwe aarde komt, hè, en een leven der toekomende eeuw. Maar hoe moet het dan als iemand getrouwd is geweest? En ja, dat kan helaas u voorkomen. Je man of vrouw die overlijdt en iemand hertrouwt. Ja, dan heeft zij voor twee mannen gehad. Hoe moet het dan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? En in de Oude Testamentse wetgeving, het oog op Christus, was het nog wat scherper vastgelegd. Hè? Dan was het de verplichting als een man kinderloos stierf. Moest zijn broer met de weduwe trouwen om nageslacht te verwekken. Nou, stel nou eens voor dat er zo 7 broers zijn geweest, hebben ze gefantaseerd. En die zijn alle 7 gestorven zonder kinderen na te laten. Dus die ene weduwe heeft 7 mannen gehad. Nou, hoe moet dat dan als er een opstanding der doden is? Ze kan niet van 7 mannen tegelijk de man zijn dan. Of moet ze dan ja, er 6 aan de kant zetten en er eentje uitkiezen? Zie je wel, dat verhaal van die opstanding der doden, Dat geeft alleen maar moeilijkheden die niet op te lossen zijn. Dus het kan gewoon niet. En daarmee denken ze een heel sterk punt te kunnen maken naar de Heer Jezus toe. Nou, het antwoord van de Heer Jezus is dan wat heel nuchterend voor die Sadduceeën. Want de Heer Jezus zegt dit alles over de hemel en de nieuwe aarde, omdat hij eigenlijk één punt wil maken. Ik wil zeggen, ja maar, op die nieuwe aarde is er helemaal geen huwelijk meer. Daar wordt niet getrouwd en niet ten huwelijk gegeven. Dus dat hele punt wat jullie denken te maken, dat bestaat niet eens. Op de nieuwe aarde, daar zijn geen huwelijken meer. Want daar kunnen de mensen ook niet meer sterven. Daar zijn een x-aantal mensen. Op de nieuwe hemel, de gelovigen, de uitverkorenen. En er zal er nooit meer één van afvallen. Daar hoeft er dus ook nooit meer één bij te komen. Want daar blijven altijd die x-aantal uitverkorenen. Dus er is geen huwelijk meer nodig. Zoals hier op aarde. Ja, als hier geen huwelijken zouden zijn, dan zou over 100 jaar geen kind van God in de Bommelerwaard meer leven. Toch? Maar dat probleem is daar niet meer aan de orde. Want daar sterven de kinderen van God niet meer. En bovendien kan ik ook wat afleiden. Ja, opnieuw en opnieuw is ook geen strijd en moeite meer. Geen verdriet en geen rouw meer. Dus daar heb je ook niet meer een hulp nodig als tegenover je. Om samen de moeilijke dingen van het leven te dragen en elkaar erin te helpen. Dus ja, opnieuw en opnieuw aarde is helemaal geen huwelijk meer. Nou, kan je wel denken. En nou, ik zie misschien ook wel wat jonge lui zitten die verkering hebben en nou ja, dit jaar hopen te trouwen, hè, zou het kunnen. Ik denk, ja, maar natuurlijk is het toch niet alleen maar om elkaar te helpen als het moeilijk is en toch niet alleen maar om kinderen voor te brengen. Natuurlijk, je wilt ook graag trouwen, je mag van elkaar gaan genieten. Van elkaars zijn, elkaars karakter, elkaars lichaam tot in geslachtsgemeenschap toe. Daarom wil je toch ook graag trouwen. Ja, dat is zeker. En dan kan ik indenken. Als je dit jaar hoopt te trouwen, dan is het als je denkt van, nou, ik word er niet direct blij van. Als Jezus dan voor de zomer terugkomt, ja, dan zal ik dus nooit trouwen. dan is dat voor mij blijkbaar niet weggelegd. Ja. Dat kun je best jammer vinden dan. Dat kan ik ook niet voor je oplossen. Maar wat ik weet, als God je iets niet geeft, geef altijd iets voor terug wat nog beter en wat nog mooier is. Probeer dat maar te onthouden dan. Maar we kunnen in dit licht van wat Jezus heeft gezegd wel drie dingen over het huwelijk hier en nu met elkaar leren, gemeente, lijkt me. Het eerste is dit. Hieruit blijkt dus dat het huwelijk niet eeuwig is, niet blijvend is. Het huwelijk zal niet meegaan de toekomende eeuw de wereld in. Het huwelijk is dus, als je het moet zeggen, is voor onderweg. Voor de tijd op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ooit was beeld gebruikt dat het huwelijk een staf is. Hè? Als je in de bergen aan het wandelen bent, aan het klimmen bent, nou, dan is het best heel handig als je een staf bij je hebt. Daar kun je steun aan hebben, waardoor je beter en makkelijker bergop kunt gaan. Nou, onderweg naar de eeuwigheid mag het huwelijk, zeg maar, een staf zijn. Daar kun je steun aan hebben. Op reis, door dit leven heen, door het strijdperk heen, naar de eeuwigheid die komt. Daar is het huwelijk voor bedoeld. Voor onderweg op de pelgrimsreis. Om samen de Here te zoeken. Samen Bijbel te lezen. Samen te bidden. Samen erover te praten. Daar is het huwelijk voor bedoeld. Voor onderweg naar. Het is bedoeld om elkaar aan te vullen. Als de een meer bij de belofte leeft en dan weer over de beleving heeft, dan kun je elkaar aanvullen, op dingen wijzen. Om elkaar aan te vullen. Als de een meer het over de liefde van God heeft, dan meer over het recht van God heeft. Aanvullen. Als de een meer op en neer is en de ander meer stabieler is in het geloofsleven, is het huwelijk gegeven om elkaar aan te vullen. Het erover te hebben met elkaar. Maar ook om elkaar aan te spreken. Als de ander wegdwaalt. Afdwaalt. Te veel opgaat in de aardse dingen. En bijna niet meer aan de eeuwigheid denkt. En eigenlijk niks meer goeds lezen. Ja, voor de tv hangen. Dat uurtje dat gaat zo voorbij. Of die paar uurtjes van de avond. Dat kan je vrouw toch tegen je zeggen. Als ze dat ziet of niet. Of word je dan boos? Dat kan uw man toch wel tegen u zeggen, als hij dat merkt aan je, of kun je dat niet goed hebben? Elkaar aanspreken in het huwelijk, over deze dingen. Elkaar aansporen in het huwelijk. Als je merkt dat de ander geen zin heeft, en een beetje laks wordt, in Bijbel lezen, in bidden. Elkaar aansporen, dat je zegt, joh, kom op, dan zullen we het samen doen. Dan bid ik voor je. En dan lees ik voor je uit de Bijbel. Elkaar aansporen. Daar is het huwelijk voor bedoeld. Omdat het is voor onderweg op de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Hebt u daar aandacht voor bij elkaar? Weet je van elkaar hoe het van binnen zit? Of zie je alleen maar hoe het van buiten zit? Misschien is deze preek en straks bij het koffiedrinken na de dienst, wie weet, een goede gelegenheid. Om dat weer eens als man en vrouw, ja, elkaar te bevragen, met elkaar te delen. Kolbrugge, die is kort getrouwd geweest met Cato Engelbert, dat is 1833 hebben we het over. En toen zijn vrouw Cato Engelbert 24 was, was ze ongeneeslijk ziek en zou ze sterven. En is Kolbrugge bij haar ziek en sterven werd bij haar geweest als man. En toen dan in 1833 zijn vrouw Cato gestorven was, schreef hij een brief, dat deed ze in die tijd nog, een brief aan een vriend en die schreef, ik ben met mijn lieve Cato meegegaan tot aan de grens. Ik heb met haar gebeden. Ik heb met haar geworsteld. Met haar gestreden tot het einde toe. En toen mocht zij verder gaan. En ik moest weer terug. Als je nou zo elkaar los mag laten als het moet. Kun je elkaar zo loslaten als het moet. En dan kun je ook wel denken, ja, wat voor man of vrouw zoek je? Als je naar verlangt. Ja, wat zoek je zo'n man? Zo'n vrouw, dus zo'n jongen, zo'n meisje. Er vallen ook wel wat plekken af waar je die toch niet vinden kan. Hè? Want het huwelijk is voor onderweg. Bedoeld als staf voor de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Het tweede wat we hieruit leren is dat het huwelijk dus ook het middel van God gegeven is voor de uitbreiding van het menselijk geslacht en voor de uitbreiding van zijn koninkrijk hier in deze eeuw en in deze wereld. Als God het huwelijk zegent met vruchtbaarheid, is dat ook hierom. Opdat er kinderen God zullen blijven. Al de eeuwen door, al de tientallen jaren door, dat deze wereld, deze eeuw nog zal voortduren. Als een huwelijk vruchtbaar is, wil God dat laten dienen om zijn koninkrijk te laten voortbestaan en uit te breken. Kijk, dat zal straks niet meer nodig zijn, hoor je wel, maar hier en nu wel. En dat is ook een dimensie over gezinsvorming, ja, die onze cultuur belangen na niet kent. Hè? Onze cultuur kent alleen maar de dimensie, kinderen zijn er om van te genieten. Nou, je mag van je kinderen genieten. Maar onze cultuur heeft dat als enige dimensie. En heeft wel tegenover, ja, maar het kinderen beperken je wel in je ontplooiingsmogelijkheden en in je ontwikkeling. Daarom kun je beter niet te vroeg aan beginnen. En een beetje vrij kort op elkaar, hè. En dan is 2 wel een mooi aantal. En ja, 3 kan wel een beetje lastig worden in de auto met alle andere dingen. Dat je alles groter en duurder moet gaan doen. Nou ja, dat weet je ook wel. Maar als christen heb je toch wel een totaal ander element erbij als je daarover hebt met elkaar. Kinderen mogen onder Gods zegen dienen om zijn koninkrijk te laten voortbestaan. Dat neem je toch wel mee in je verantwoordelijkheid. Als je daar voor het trouwen over praat en tijdens het trouwen over praat, of kinderen welkom zijn, of je gezin voltooid is, je neemt dit element toch ook wel mee op zijn waarde en in zijn volle gewicht. Met het verlangen, Heere, ja, zou ons huwelijk van nut mogen zijn om uw koninkrijk in stand te houden en uit te breiden. En ja, laat daar dan ook de worsteling liggen in de opvoeding, dat onze kinderen als kinderen van het verbond inderdaad zullen worden toegebracht in Gods koninkrijk. Dat is toch de diepste en de grootste worsteling voor de kinderen die het mogen ontvangen. En ja, dan zijn er ook huwelijken die God in ander opzicht wil en kan gebruiken om dienstbaar aan zijn koninkrijk te zijn. Dienstbaar in de gemeente, dienstbaar in Gods koninkrijk, in de kerk, in de maatschappij, in de christenheid. En dan het derde, het laatste, wat Jezus ontleert over het huwelijk. Hè? Het is voor onderweg. Als het gezegend is met vruchtbaarheid, wil God het laten dienen om zijn koninkrijk in stand te houden in deze eeuw. En ten derde, ja, dit leert ons ook, en dat zit er natuurlijk heel, heel duimendik bovenop. Ja, het huwelijk is niet het een en het al. De hoofdvraag voor je leven is niet, ben ik getrouwd geweest? De hoofdvraag is ook niet van, heb ik kinderen gekregen? Zelfs dat ook niet, hè? Maar de hoofdvraag is, ben je getrouwd of ongetrouwd, met kinderen of kinderloos, ben je ingegaan in Gods koninkrijk? Waar ben je drukker mee? Met verkering of met bekering? Streep het eens af. Hè? Waar ben je drukker mee? Hoe krijg ik deel Hoe zal ik een van hen zijn die waardig geacht worden het leven van die toekomende wereld te beërven? Want alleen dat gaat mee de eeuwigheid in. De staf, om dan maar even dat beeld te pakken, hè? Zo'n staf, dat is mooi. Die kan ook veel vreugde geven, de staf van het huwelijk. Al zijn er elke staf ook doornen, dat is ook waar. Hè? Maar wat te zeggen van een wandelaar die met zijn staf in de bergenberg opwandelt. En die is op een bankje gaat zitten. En die gaat eens naar zijn staf kijken. En hij pakt eens een mesje uit zijn zak. Hij gaat zijn staf zitten te bewerken en nog mooier maken. Hij pakt een verfpotje en een kwastje uit zijn zak. En hij zit zijn staf nog eens te verven en nog eens te verven en nog eens bij te snijden. En tegen dat het avond wordt en dat het nacht wordt, zit hij nog met die staf op zijn bankje. Is hij nog niet boven. En zijn vele anderen die geen staf hadden, hem al voorbij gelopen. En zijn wel boven aangekomen. Het huwelijk, de staf van het huwelijk, is niet het een en het al. Weet hoe het was in de dagen van Noach? Dan zegt de Jezus dit van, hè? In die dagen van Noach voor de zondvloed, hè? Ze kochten en ze verkochten, nou niks mee. Ze trouwden, ze werd een huwelijk gegeven, niks mis mee. Maar als dat alles is, dan komt wel de zondvloed. Als dat alles is, werken om te kopen en te verkopen, willen trouwen en ten huwelijk gegeven, als dat alles is, dan komt wel de zondvloed. Dan komt wel het oordeel. Als ons huwelijk alles is wat we hebben en alles is wat je wil krijgen, dan heb je wel voor eeuwig tekort. Elke ongetrouwde in de gemeente zou je als een teken kunnen zien. Een signaal, een baken. Elke ongetrouwde in de gemeente is een teken, een signaal. Het huwelijk is niet alles. Het huwelijk is niet heilsnoodzakelijk. Als je maar in die toekomende eeuw aankomt. Als je maar hier de strijd hebt. En inderdaad hier dan de moeite. En de strijd hebt. En het lopen in de loopbaan. En dan geeft God ook als je ongetrouwd bent, zeg maar zonder staf. Geeft wanneer de genade dat je die loop en die strijd vol zult kunnen houden. Want daar gaat het om. Zalig die waardig geacht worden het leven van die toekomende, die toekomstige eeuw en wereld. Zoals zijn naam hier me kunnen achterhalen. Zoals die Schotse martelaar op het schavot zei. En er kwamen mensen vroeger vaak kijken. Je moet maar ergens zin in hebben. Die kwamen dan vaak kijken op het dorpsplein of het kerkplein om dat mee te maken. De executie van zo'n geloofsmartelaar. Nou, die Schotse geloofsmartelaar, die keek eerst naar de mensen voor hem. Toen zei hij, vaarwel gemeente. Vaarwel Bijbel. Vaarwel gezin. Vaarwel huwelijk. En toen draaide hij zich om naar de schavot. Toen zei hij, welkom Christus. Welkom eeuwigheid. Welkom heerlijkheid. Amen. We zingen van Psalm 17, vers 7 en 8. Red me van hen die het ruim genot der wereld, en daar kan ook het huwelijk bij horen, voor hun heilgoed achten. En vers 8, maar blij vooruit zich dat mij streelt, eens een kind der opstanding te wezen. Psalm 17, de versen 7 en 8. Laten we samen de Heere danken en bidden. Red ons, Heere, van hen die deze wereld voor hun heil goed achten. Rijkdom, blije dagen, gezondheid, huwelijk zelfs. Zij die uw gaven waarderen, verafgoden, alsof het heilsgoederen zijn. Red ons van die fatale misrekening en die zo compleet verkeerde inschatting. Laat ons behoren, Heere, bij hen die waardig geacht zullen zijn te verkrijgen het leven van die toekomstige nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waardig geacht, want bedekt, verzoend, bekleed met uw gerechtigheid en bloed, Heere Jezus. Hoezeer we ook kunnen verlangen om u te dienen. Hoezeer ons ook ons hart er naar uit kan gaan. Als wij genade leren kennen. We hebben het des te meer nodig voor ons besef. Om door Christus bedekt verzoend te worden. Geef dat we behoren bij hen. Die waardig geacht zijn, zullen zijn, dat leven op de nieuwe eeuw, nieuwe aarde te beërven. Wilt u geven, Heere, dat alle huwelijken in de gemeente als een staf zullen zijn. Een staf tot steun en hulp op de pelgrimsreis. Samen, elkaar aanvullend, aansporend, aansprekend. En wil dat steeds opnieuw weer vernieuwen en openleggen, Heere. Het stolt weer zo makkelijk. Het bedekt zich weer zo makkelijk naar elkaar toe. Geeft u veel zulke huwelijken bij jongeren en ouderen. Bij hen die naar verkering verlangen, dat ze naar zo'n huwelijk mogen verlangen. Geef als huwelijken vruchtbaar zijn. Dat ze mogen dienen om uw koninkrijk in deze eeuw, deze wereld in stand te houden. En van nieuwe burgers te voorzien. Laat dat, Heere, meewegen en meetellen. In onze verantwoordelijkheid als ouders, als getrouwden. We bidden en worstelen voor hen die als verbondskind afdwalen. U en uw gemeente verlieten. O Heere, gedenk, uw vastgestaafd verbond, worstel met hen en breng hen weder, Heere, en breng hen binnen in uw koninkrijk. Wees alle nabij die ongetrouwd bleven, of die weer alleen kwamen in het huwelijk, na een huwelijk. Gelijk hen weer huwelijk kinderloos bleef. Toon, Heere, dat ge de hulp en sterkte bent van ieder die op pelgrimsreis is naar het Nieuw Jeruzalem. En toon dat u voor ieder een taak hebt, dienend en dienstbaar, in uw koninkrijk. We bidden om uw zegen over deze zondag. Laat er een dauw van rust vallen in de huizen, in de huwelijken, in de gezinnen. Geef herleving, opwekking. Dan zal vanavond uw huis vol zijn, Heere. Hoor ons uit genade. En laat ons pelgrims zijn. Op weg naar het leven van de toekomende eeuw. Vol goede moed. Met uitzicht. Om Jezus Christus te ontmoeten. Hoor ons, Heere, uit genade. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 102, het laatste, het 16e vers. Dat gaat eigenlijk ook over het leven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat. Psalm 102, vers 16. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen met een biddend hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.